Het nieuwe album van Taylor Swift is uit.
Ja, hier hebben we echt heel lang naar uitgekeken. Wat vind je ervan?
Als je het mij vraagt, is Taylor Swift grappiger dan ooit op dit album.
Ik denk dat om tot de kern van het album te komen, je echter het allerlaatste nummer moet weten te beluisteren. Misschien had dat wel het eerste nummer moeten zijn.
In Taylor's Era reviewen we de hele plaat, nummer voor nummer.
Waar gaat het album over en waar staat het in het oeuvre van Taylor Swift?
Luister nu naar Taylor's Era op Podimo en Spotify.
Gewoon het beeld, zo twee van die knieën van mij en dan zo'n lamp erin. En dan zo die dokter zo kijken, wat de fuck zeg jij nou weer?
Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tussen 30 en Doodgaan. Aflevering 131 alweer. Op afstand, ik zit in Rinses huis. En jij...
Hilversum!
Zit... voor je vertrouwde boekenkast.
Hier verandert gewoon nooit iets. Dat is toch best wel fijn ook soms.
Nee, precies. Zullen we mensen vertellen dat het gewoon een poster is die je achter je hebt hangen van een boekenkast? Dat eigenlijk
zo kut. het is allemaal IA.
Inderdaad, het is allemaal AI.
Ja. Oh my god.
Zo cute.
Nou, dit zegt alweer genoeg over mijn staat.
Ja, precies.
We kunnen stoppen.
Oh, wat leuk. In wat voor staat tref ik je?
Ja, ik weet niet. Ik trek deze maand bijzonder slecht. Ik ben gewoon alleen maar... ook echt veel te veel mensen zijn aan het overwinteren. Nou, daar hebben we het ook over gehad. Maar dat ik soort alleen maar op fucking kut social media... waar ik wel echt minder zit, dat is het positieve.
Ja, maar het duurt echt lang voordat je reageert... op alle leuke dingen die ik je doorstuur.
Sorry, het is, dit houdt me op de been. Maar als ik kijk, dan zie ik gewoon alleen maar... ja, ook mijn eigen zusje, maar alleen maar een soort... de mooiste strandbeelden. En dan zitten er mensen in Mexico op een of andere zieke residentie. En dat ik echt denk, ja, wat de fuck doe ik hier? Ik ben gewoon alleen maar chagrijnig en... gewoon een soort depressed. Ik wil alleen maar in mijn bed liggen.
Ja.
Maar ik heb gewoon even zo weer zo'n gevoel van oké, maar uiteindelijk, kijk, niet alles is maakbaar, dat weten we allemaal. Maar uiteindelijk ben je wel gewoon de enige die dingen wel weer in gang kan zetten of gewoon kan veranderen. Mm-hmm. En nou, ik had best wel een goede therapiesessie deze week. Ik had afgelopen jaar EMDR, ook al eens over verteld. Ja. En dat heeft wel dingen in gang gezet. Maar op een gegeven moment was het ook een beetje dat het op zo'n punt bleef hangen van ja, er is gewoon veel kuts gebeurd. Mm-hmm. Ik heb heel veel dingen daar nu van wel weer een beetje in beweging gebracht. Of dat ik minder spanning eromheen voel. Of nou, mm-hmm. Traumasymptomen. Maar het is ook gewoon best wel fijn om in het hier en nu dingen waar ik tegenaan loop... gewoon wat concreter weer daar iets mee te doen. En natuurlijk zijn heel veel dingen dan verbonden aan shit van vroeger.
Ja.
Dat weten we allemaal. Maar nu heb ik een soort heel praktisch beetje schematherapie handboek van mijn therapeut gekregen.
Oh, wow.
En nu gaan we zo elke week daar dan een soort hoofdstuk uit doornemen. Dan ook dat ik oefening moet doen. En ik vind het aan de ene kant kan ik me er ook heel erg tegen verzetten. Want weer zo'n soort schools, weet je wel. Dat je echt denkt, heb ik hier zin in, maar ik heb nu gewoon na twee weken dat we ermee bezig zijn echt alweer een soort nieuwe inzichten en een beetje het gevoel van, oh ja, er gebeurt gewoon echt weer wat. En dat is heel lekker. Ik ga waarschijnlijk weer even een kantoortje delen met een paar andere freelancers, om gewoon... Ik hou mezelf altijd voor dat ik prima thuis kan werken, wat ook kan als het moet, maar om dat elke dag te doen is eigenlijk nat... werkt gewoon niet.
Mm-hmm.
Dus volgens mij is dat gewoon heel goed en ik heb dus gewoon een paar van dat soort dingen dat ik denk, oh ja, ik ben wel weer echt zo de regie aan het terugnemen. Er is zo'n boek, ik denk dat wel sommige luisteraars het kennen, het is best wel bekend, het heet The Artist Way. Heb jij er wel eens van gehoord?
Nee.
Nee, het is ook niks voor jou.
Heel grappig.
Ik denk dat jij het sowieso te zweverig vindt, maar mijn moeder die heeft daar vroeger, want het idee is dat je, het is gewoon een boek en het hoeft helemaal, het is niet per se alleen voor creatieven of voor kunstenaars, maar het gaat wel erg uit van iedereen kan in principe creëren en iedereen komt in wat voor creatief proces ook altijd soort blokkades en worstelingen tegen, dat je zelf gewoon, weet je, op een gegeven moment dan de slechtste schrijver ooit kan vinden. Of kan denken, wie ben ik om een boek te gaan schrijven. Nou, dat soort gedachten heb ik de hele tijd, de laatste tijd. En dat is fucking vermoeiend, want ik moet gewoon een roman schrijven. Maar het lukt gewoon niet heel goed. En dit boek, nou, je begint dan bijvoorbeeld ook met dan elke ochtend moet je dan gewoon een soort vrij schrijven. En dat zou dan ook helpen om dus die blokkades de rest van de dag tegen te gaan.
Oh ja.
Want als je dan gewoon al weet ik hoeveel pagina's hebt geschreven, dat je dan al natuurlijk in een soort natuurlijkere flow zit. Ja. En mijn moeder heeft het dus vroeger heel lang gedaan met een vriendin. Wist zij van dat ze elke ochtend gewoon een uur dat aan het doen waren. En dan elke week hadden ze dan ook een soort evaluatie. Want je kan het best ook met iemand samen doen. Dat ga ik nu ook doen. Mm-hmm. En ja, ik denk ook van ja, volgens mij moet ik gewoon zoiets ook maar een keer proberen. Baat het niet, dan schaadt het niet. Misschien gaat het voor zieke inzichten zorgen. Misschien ook niet.
Het is sowieso leuk om dat met iemand samen te doen. Zeker met een borrel?
Nee. Wow, die toon ook echt.
Denk expres.
Nou, de volgende keer vraag ik jou hoor, meid.
Ja, maar ik vind jou echt de leukste en ook Daan. Dus dan zou, dan zou ik ook bij die club willen. Maar ja, dan zou ik ook weer iedere morgen moeten gaan schrijven. Ja, doei.
Ja, en dan vet vroeg opstaan. En dan zou jij alleen maar weer gaan klagen in een soort groepsapp.
Precies, en jullie dag begint sowieso 4 uur vroeger dan die van mij. Dus dat wordt...
Maar echt waar. Ja. Ik jou elke ochtend wakker bellen vanaf nu.
Oh, ja, oh man.
Echt jouw droom. Oké, hoe gaat het met jou?
Mm. Nou, met mij gaat het goed. Ik had gisteren een optreden in Almere. Mm. Voor allemaal mbo en hbo studenten.
Wow,
of
spannend.
Nee, docenten.
Ah, ja.
En het ging over podcasts. Dus ik heb heel veel over ons verteld. En eigenlijk ging mijn hele stuk over kwetsbaarheid en wat de functie daarvan is. En eigenlijk wil ik daar zo straks nog even op induiken in het hoofdthema.
Ja.
Maar het was wel zo, ik moest als derde, er waren zo 3 sprekers. Het was een seminar. Mm. Ik voelde me wel weer, ook omdat het voor docenten was, gewoon weer de loser van de klas. Want ja, ik ging zitten en nou, eerst kwam Ernst-Jan... ik ben nu even achternaam kwijt. Ik zei hem net heel snel. Maar...
Van de correspondent of niet?
Van de correspondent.
Ja. Of nou ja, nu is hij daar weg, maar hij heeft natuurlijk dat mede opgericht.
Ja, echt ontzettend leuke man. Waanzinnige PowerPoint-presentatie natuurlijk. Bam, bam,
natuurlijk.
Bam, bam. Ik zal mezelf even voorstellen. Tjoe, 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 tjoe.
Oh, wat lijp.
Daarna
ik heb daar
kwam...
echt respect voor als je dat goed kan. Dat is wel een skill die ik ook nog wil ontwikkelen.
Ik
ook
kan
niet.
Het niet.
Maar ik snap het gewoon ook niet.
Nee, ja.
Hoe doe je dat? Nou,
toen kwam Daphne Blokland van de podcast Kleine Meisjes Worden Groot voorheen.
Oh ja.
Daar is ze uit. Nou, ook jongen. Bam, bam, TikTok-video. Tjoe, tjoe, tjoe. Nou, toen kwam Malou Holshuizen met 2 verfrommelde kaartjes die ze niet meer kon lezen. Ja, hoi. Voor al die docenten.
I love it. Nee, ik vind het zo... Dit is zo verademing ook weer dat jij ook gewoon zo bent.
Ja, en ik nog een paar grapjes maken. Niemand lachen. En wat ook nog heel leuk was, was... dit kan ik wel zeggen. Normaal gesproken zeg ik niks over de kinderen van Rinsen. Maar Samuel, Rinsen's zoon, die werkt bij Tony Media.
Ja.
En hij doet bijvoorbeeld ook onze video's en zo. Maar hij, er waren dus ook allemaal gasten van Tony's. En eentje, daar kan ik het super goed mee vinden. Dus die kwam zo binnen. Zo. Maar ik was een beetje zenuwachtig voor die presentatie. En hij zo, hey Malou. En bla bla bla. En met die gast, ja dit is Malou. En ik zo, hey, en ik dacht alleen maar... Oh, hoe heet je ook alweer?
Nee.
Ik zo, Samuel appen. Ik zo, Samuel, ik een foto zo van hem. Ik zo, Samuel, kut,
oh
hoe heet hij
God.
Ook alweer? Hoe heet hij ook alweer? Ja, ik keihard lachen. hij mij redden.
Wow, dit is zo chill. Praise Samuel.
Ja, die heeft me gewoon gered. En toen zijn we... Daarna moest ik even naar de huisarts om een spiraal te checken.
Oh ja.
Nou, ik heb een kieste. Of een cyste. Wat is het? Ja, ik dacht dus al...
Kieste.
Kieste. Ja,
ik weet het niet, sorry. Ja.
Nou, er zit iets
harde
met pus.
Of zachte steen. Lekker.
En, dus ik moest ook meteen weer... natuurlijk een uitstrijkje om te kijken of alles wel goed is. Maar dit komt wel vaker voor, uiteraard. Maar het is wel... En toen zei ze al, ik zei tegen haar... Ja, ik heb best wel veel kramp, maar ik googelde dat of oké is of je hebt kanker. Dus
die alle kanten
keek mij zo aan, zo, maar echt zo... Je zit, dat, gewoon het beeld, zo 2 van die knieën van mij en dan zo'n lamp erin. En dan zo die dokter zo kijken, wat de fuck zeg jij nou weer? Ik zo, ja,
goeie
dat
scène.
Gewoon, Het is ook de hele tijd wat Rinse. Rinse vraagt, als ik iets heb, vraag Rinse. En heb je het al gegoogeld? Zeg ik ja. En kanker? Ja.
Ja, maar dat is ook echt zo. Een soort van alles bij alles. Elke klacht staat er ook in het rijtje.
Binnen
het
drie
kan
klikken.
Kanker zijn. Ja, dat is gewoon.
Binnen drie klikken ben je dood. Dus, toen zijn we daarna. Rinse was mee naar de dokter. Zijn we daarna. Het kan trouwens helemaal geen kwaad. Dus ze zei, dit gaat waarschijnlijk vanzelf weg. We houden het in de gaten. En, ja. Nou, dat.
Maar zorg dat ervoor dat je dan bloedt ook.
Nou ja, die bloeding, die is, ja, het was ook gewoon menstruatie. Dus het was gewoon, ja, en je zet ook gewoon een soort stalen ding in je baarmoeder.
Ja, dus dat is ook bij iedereen, ja. Is dat ook anders hoe je daarop reageert.
Precies. En de vorige keer. Ja, en de vorige keer ging die eerste, dat kan ik me niet eens meer herinneren. Maar alle keren daarna was gewoon de oude eruit en de nieuwe erin. Dus dan, weet je wel, is het wel gewend eraan. Maar dit is er allemaal weer, weet ik veel.
Er zit veel tijd tussen, et cetera.
Trouwens, die controle was helemaal niet pijnlijk of zo. Ook die, dus het was echt prima en het was fijn ook. Ja, ja.
Gelukkig.
Het was niet fijn als in, het was niet lekker, maar... Het was gewoon...
Het was super prettig, echt een leuk uitstapje, weer van het nieuws.
Het is dan, ik voel me dan wel altijd heel erg... ongepast volwassen of zo.
Ja.
Weet je wel? Dat je zo, oeh, nou, kijk eens hoe goed ik voor mezelf zorg.
Ja.
Jezus, man. Je gaat gewoon naar een controle. Maar goed.
Ja, maar aan de andere kant, er zijn wel echt natuurlijk heel veel mensen, ook vanuit dus dat ze het gewoon spannend vinden of ongemakkelijk, schaamte,
ja,
dat je dan gewoon niet gaat. En ik denk dat bijna iedereen dat gevoel wel kent. Het is gewoon super kwetsbaar om daar met je benen zo wijd te liggen.
Ja.
Het is gewoon een van de kwetsbaarste controles wel, als je dus iets medisch... doet,
ja, precies.
Hebt, whatever.
En,
dus.
En ik heb altijd, zodra ik ga liggen, dat ik denk, oeh, heb ik wel gecheckt of ik geen wc-papier of zo daar nog heb liggen. Dat is al, zal je net zien, weet je wel. Heb je dat niet
zo'n
gecheckt?
Stuk wc-papier.
Zit er nog zo'n halve rol? Maar omdat ik wel altijd daarvoor nog even naar het toilet ga.
Tuurlijk,
en dan ga je zo, ja, dat, nou goed. Daarna zijn we naar mijn opa gegaan. Die hadden we even opgehaald. En het is echt heel grappig, want ik heb altijd het ding met hem dat dit doe ik echt al 10 jaar. Dat zodra we ergens zijn en hij moet dan ergens gaan zitten. Gaat u daar maar zitten, meneer Holshuizen? Ja, heel goed. Doet u dat maar. Dan zet ik hem heel erg voor lul. Maar hij gaat dan.
Jij bent zo'n draak.
Hij gaat dan meedoen. Dan gaat hij roepen: zuster, zuster. Gaat hij echt crazy debiel doen. Dus dat hadden we gisteren gedaan in de lift. Je hebt zo'n lift.
Echt
in dat
hilarisch.
Ja. En stond zo'n bord van: nou, nemen we even de huisregels door, meneer Holshuizen. Wat staat hier? Geen overlast, zuster.
Oh my god.
Heel grappig. En op een gegeven moment zei hij... Hij is natuurlijk ook gewoon 90 en een beetje verward. Dus hij keek me zo aan. Hij zo... We gaan bij je moeder eten, toch? Ik zei, ja, we gaan niet bij jouw moeder eten. En hij keek me zo aan. Hij zei... Ja, ik vind deze wel op het randje, hoor.
Huh?
Ik vind ze... Oh. Ja... Dat zeg ik ook niet over jou. Ik zei, dat zei je net.
Ja, dat... maar dat vind ik echt schattig. Dat hij gewoon nog even een soort... Ook een standje geeft.
Ja, en hij is opeens een kattenmaneertje geworden. Hij had altijd een hekel aan die kat. En nu is het, waar is Snoes? Oh, Snoes, oh, Snoes is zo lief. Hij heeft een kat die heet Snoes. Henk en Snoes.
Heeft hij een kat?
Ja, nou ja, mijn oma had een kat. Iedereen dumpt altijd zijn katten bij mijn opa en oma. En dus nu heeft hij, ja, het is een heel klein, lief poesje. En ze heet Snoes.
Snoes is zo... Oh, mijn hart breekt echt open. Nu hou ik nog meer van jou, opa. Waar is Snoes? Ik kan echt maar huilen hierom.
Echt? Nee, ik zal volgende keer even een foto
filmpje
maken
voor mij maken.
Van
ja.
Henk en Snoes.
Oh.
Dus,
wow, echt leuk.
Al met al gaat het bij mij gewoon best wel goed. Ja, ik heb een deadline. Ik moet nog voor overmorgen 4000 woorden schrijven.
Jezus, Malou.
I know. Oepsie. Ken je dat? Dat je in je hoofd had... Ja, ik weet dat ik een deadline heb. Volgens mij was het een kort verhaal. Wat zal het zijn? 1500 woorden. En dat je dan hoort... Tussen de 4.000 en de 6.000 woorden.
Jezus.
Oh.
Ik denk dan ook altijd aan die aflevering van Girls. Dat Hanna dan zo'n soort... Dat zij een e-book gaat schrijven. Dat ze het eerst helemaal zo helemaal verheugd. Dan zo op een gegeven moment... Oh ja. I'm gonna write a whole book in one day.
Ja, inderdaad.
Gewoon die vibe. Ja, nou ja, niet een heel boek, maar wel 4.000 woorden.
Ja,
in twee
precies.
dagen. Super.
Ja, kan ik.
Zet hem op.
Ja, dus dat. Dus zo zit ik erbij. Goed.
Oké. Okay.
Laten we doorgaan.
Ja, we gaan door.
Your attention please. This is an important announcement.
Het is weer tijd om naar het theater te gaan. En bij wie ben je aan een beter adres dan bij de Warme Winkel? Nou, de Warme Winkel probeert namelijk met elke voorstelling een maatschappelijk probleem van een artistiek perspectief te laten zien. Mm-hmm. En in de voorstelling Meerte Siebinga zoekt een kamer, gebruiken ze de woningnood als plaksnor voor een overbezette planeet en maken ze wereldproblematiek lekker hapklaar en licht verteerbaar. En helpen ze ondertussen ook een warme kunstenaar, want deze Meerte zoekt echt een kamer in Amsterdam.
Een warme kunstenaar, een arme en warme kunstenaar.
Een arme en warme kunstenaar.
Maar deze, I love deze woordspeling, want de warme winkel. De warme warm winkel. En arm.
Ja. Excuus, Meerte.
Ze wou dat ze warm was, maar ze is nu nog arm, want ze heeft
ze
haar
is
huis.
Nog arm.
Oké, tijdens deze voorstelling een felle satirische hospiteeravond bij een woongroep. Ik vind dat echt altijd zo'n fascinerende winkel, wereld. Heb jij wel eens gehospiteerd?
Ik heb nog nooit gehospiteerd.
Nee.
En ik vind bij woongroepen denk ik altijd aan... Ja, dat mijn verbeelding gaat meteen daarmee aan de haal. Ja. Dus ik vind dat ontzettend leuk om een keer te zien.
Ik ook. Ik vind echt... aan de ene kant is een soort woongroep altijd een beetje een soort fantasie van mij geweest. Dat je dan gewoon
heel erg...
Maar ook zo heel erg dat friends gevoel, toch? Ik bedoel, dat was niet echt een woongroep. Maar dat je gewoon zo met allemaal mensen die je dan wel leuk of interessant vindt... in eenzelfde gebouw woont. Mm-hmm. Aan de andere kant lijkt het me ook heel erg benauwend. Maar goed, dat is dus... het uitgangspunt van deze voorstelling. Het decor is... we bevinden ons in een wereld waarin ruimte schaars is geworden. Nou ja, dat valt de tijd ook wel heel erg goed samen. Gebrek aan ruimte, woonruimte, stikstofruimte, ademruimte, bewegingsruimte. Ruimte opeisen, ruimte delen. En het verlangen naar een bewoonbare wereld. Nou ja, dit zijn ongeveer alle thema's waar wij en al onze luisteraars... tussen 30 en luisteraar mee bezig is.
Ja, of Meerte Siebinga een kamer vindt, dat is nog onbekend. Maar de Warme Winkel staat borg voor een verrassende avond. De cast bestaat uit Meerte Labree, Marius Mensink, Vincent Rietveld, aka de founding father van de Warme Winkel. En uiteraard Meerte Siebinga. Die laatste heeft vorig jaar ook de publieksprijs voor het Amsterdamse Kleinkunstfestival gewonnen. Met haar voorstelling Nu voor het Echi. Nou, even voor de in-crowd toneelliefhebber, leuk om te vermelden. Bianca van der Schoot, dus die doet de eindregie.
Ja.
Zij is van Bogaert en van der Schoot. En deed ook de eindregie van de succesvoorstelling. Vincent Rietveld gaat voor de Louis d'Or. Zo heet dus die voorstelling.
Ja. Nou, wij zijn er zeker bij. We hebben al vaker gezegd dat we echt fan zijn van de voorstelling van de Warme Winkel. Dus deze gaan we ook weer zien. En we hopen uiteraard jullie daar ook aan te treffen. Het tournee die gaat van start op 1 februari en speelt tot en met 6 april 2024 door heel Nederland en België. De première is op 2 februari in Grand Theater Groningen. En voor de volledige speellijst kan je kijken op www.dewarmwinkel.nl. Uiteraard ook in de show notes. Lekker naar theater.
Tot daar. Goed, waar wil jij het over hebben vandaag?
Vandaag. Nou, ik heb gewoon... ik moet ook zeggen dat ik dus in deze periode denk ik iets sneller geagiteerd, geërgerd ben, mensen haat, dingen haat. Dat zou ik erbij vermelden. Maar ik word gewoon even zo gek van hoe wij allemaal ons leven leiden. En dat iedereen, zeg maar, zowel werk als privé, gewoon altijd teringvolle agenda's heeft. Mm-hmm. Dat je soort van, als je een afspraak wil maken, ook al is het gewoon voor iets kleins, dan wij dat deze week ook.
Ja.
En het is niet één iemand aanwijzen, want het gaat ons allemaal aan. Dat is in de meeste situaties zo. Ja.
Maar Amanda dat je gewoon... was die wel...
Nou, Amanda is even het grootste zondeblok, maar...
Ja.
Zondebok en blok. Maar het is gewoon zo lijp dat je als je gewoon een afspraak wil maken... nogmaals, of het nou met vrienden is of met familie of werkdingen... dat je gewoon vaak weken vooruit moet plannen.
Ja.
En ik doe er zelf net zo hard aan mee. Want ik heb gewoon ongeveer geen vrij weekendmoment meer tot eind maart. Wat echt absurd is, want het is nu eind januari. Dus ik doe er zelf aan mee. Maar ik haat het echt. Ik wil gewoon een soort van 4 keer per week minimaal mijn agenda uit het raam gooien. En gewoon denken, ik zie wel wanneer ik wat doe. Het is een soort... Heb jij dat niet ook? Dat je gewoon... Dat je je zo'n soort slaaf voelt van je agenda en van verplichtingen. En plus nog is het feit dat ik gewoon... ja, de helft van de tijd dat ik iets afspreek, voel ik me gewoon prima.
Ja.
Maar ja, wat als je dan weer gewoon kut voelt en in een soort hibernation mode in je huis wil blijven en niemand wil zien?
Ja, nou ja, ik heb gelukkig veel deadlines, dus daar kan ik me altijd achter verschuilen. Maar ik merk
wel...
Is het
dan niet moeilijk om iets af te zeggen? Van, want ik denk dan ook altijd, ik heb ook veel deadlines, maar dan denk ik, ja, maar dat ik dat gewoon beter moet plannen. En ik heb nu wel gewoon afspraken staan, dus daar moet ik me ook aan houden.
Ja, ik weet gewoon dat ik nu zo toe ben aan vakantie, dat ik vind mensen sowieso onverdraaglijk. Dus ik heb iedereen met wie ik afspreek, zeg ik, sorry, maar ik zet het er even met potlood in. Want ja, ik moet even kijken hoe het loopt, want ik ben echt één grote chaos.
Ja.
Overigens vind ik het, ja, ik vind het zelf nooit erg om afgezegd te worden. Dus misschien dat ik er daardoor zelf ook wel minder moeite mee heb om het, om iets af te zeggen.
Mm-hmm.
En ik heb best wel veel mensen om me heen dat als ik afzeg, dat ze dan zeggen, ik kom eigenlijk heel chill uit. Want volgens mij is iedereen op dit moment een soort van aan het overkoken.
Ja.
Toch?
Ja, overkoken, overleven.
Ik merk echt dat ik weet dat ik 11 februari op vakantie ga en weg ben en dan geen agenda heb. Dus dat is volgens mij de enige manier dat ik nu... Ja, ik bedoel, anders had ik nu helemaal in de stress gezeten over die 4000 woorden. Maar volgens mij denk ik alleen maar... Ja, maar daarna is het gewoon even 9 dagen niks, helemaal klaar.
Ja, ja, dat, ja, good for you. Wish I was you. Wish I were you, was you, alles.
Wil jij niet dan in mijn huis een paar dagen als ik weg ben?
Nou, dat had je dus heel lief aangeboden. Maar ook in die tijd, ik heb gewoon alweer zoveel tering dingen staan...
Ja, maar dan kan je die dus afzeggen, omdat je zegt... Oh, ik zit in Antwerpen.
Ja, maar ik heb ook een kat.
Oh, fuck die kat. Breng me naar mijn opa.
Snoes en Stevie.
Wel een goed duo, hoor. Ja,
echt een kinderboeken duo. Misschien kunnen wij er wel een kinderboek over schrijven... en echt loaded raken.
Mm-hmm.
Oh, leuk idee.
Goed idee.
Jammer dat jij katten haat, alle dieren. Oh nee, jij houdt
Maar
van
ik denk dat juist goed is voor het verhaal.
Dat is wel waar.
Ja.
Lekker frictie. Ik hou natuurlijk enorm van Stevie. Ze is trouwens opgehouden met plassen, afkloppen dat het niet terugkomt. Maar so far so good. Ze heeft kalmeringsmiddelen gekregen. Het lijkt onder controle.
Met goede kat aan het drogeren.
De dierenarts zei dat het mocht.
Ja, ja die
moest
ook.
Zelfs. maar dat is dus wel... hou enorm van haar. Alleen, ik heb nu wel echt vaker bijvoorbeeld ook... In maart ga ik dan ook een lang weekend weg. In april waarschijnlijk ook. Natuurlijk nu naar Parijs. En ik kan, weet je wel, soms wel iemand best wel even oppassen. Maar ja, om dat elke maand te vragen, is ook wel weer een hele opgave. Dus
ja, dat is waar.
Lastig, blok aan mijn been. Anyway, heel lief aanbod. Ik maak er waarschijnlijk een andere keer heel graag gebruik van.
Ja, tuurlijk. Mag altijd.
maar dit is gewoon even irritant. Maar ook allemaal weer overkomelijk. En ik denk, het is... Ja, ik vind ook Zoom... Kijk, wij nemen dit via Zoom op, dus dat is super.
Love that. Ja.
Maar heb jij niet ook het idee dat ook gewoon soort dat het nog een beetje een uitvloeisel is... gewoon van de lockdown en COVID, dat iedereen nog steeds de hele tijd wil videobellen? Terwijl ik gewoon denk, ja, fucking veel dingen kunnen ook gewoon even op de mail worden gezet. Kan je dan gewoon even in je eigen tijd daar iets mee doen?
Precies.
Of gewoon een kort telefoontje en niet weer een heel uur moeten inplannen... en dan weer achter zo'n scherm gaan zitten. Ja, die moderne tijd.
Nou, ik zou gewoon zeggen, mag het een gewone call zijn? Want ik ben dan... dat je ook nog even kan wandelen of zo.
Want het ziet er tering lelijk uit. Gewoon altijd als soort spot.
Doe me denken aan Jul. Onze Jul van de samenwerkingen. Ja. En Rintse, als in onze Rintse van de podcast. Zij zijn eigenlijk soort van het hoofd van dit bedrijf. Hè? Van La Media.
La Media.
Zij maken dus onze podcast. Ze maken Pep Talk van Pepijn Schoneveld en De Hete Brei. Co en Zo van Nina de Lacroix en Rick Paul van Mulligen. Zo, hebben we die meteen eventjes genoemd.
Waar blijven onze centen voor deze promotietalk?
Ja, precies. Maar Jul is... Kijk, Rins is natuurlijk net geen boomer. En Jul is natuurlijk...
Een zieke Gen Z'er.
Een zieke, volle bak, knijterharde Gen Z'er, inderdaad. Ja. Waardoor... Jul een periode heeft gehad dat ze Rintse de hele tijd ging facetimen. Gewoon als ze hem wat wilde zeggen. Ja, maar die paniek in die ogen van die man.
Wat grappig. Dus ik wist dit helemaal niet.
Naar die telefoon.
Ik kan het me zo voorstellen. Wat gebeurt hier? Wat moet ik hiermee? Hoe zie ik eruit? Oh, Rins is zo lief.
Maar ja, nee, ik vind het ook mega irritant als mensen de hele tijd facetimen. En zij kunnen dat natuurlijk gewoon heel goed tegen elkaar zeggen. Maar ik moest er gewoon zo hard om lachen.
Maar ook omdat gewoon mijn basis staat als ik gewoon thuis aan het werken ben. Nou, bij jou volgens mij ook. Is dat je gewoon in een soort van gore pyjama, joggingpak, geen make-up, half op de bank van je bed ligt te werken. En dat is gewoon een soort...
Ja.
Ik wil het ook gewoon niet doorbreken. Dat is gewoon mijn routine als het over werk gaat. Het wordt trouwens leuk als ik straks weer een kantoor heb. Maar...
Ja, precies. Nou, ik vervloek echt de dag dat de technologie zo goed is... dat je elkaar ook echt daadwerkelijk kan ruiken via een scherm. Dat wil ik
dat
echt
wordt
niet. Nee, maar dat facetimen en zo... En sowieso hebben we wel vaker over gehad. Maar dat begint nu ook op straat overal. Wat ik wel hoopvol
in
vond...
In koffietenten.
Ja, wat ik wel hoopvol vond, is dat ik nu ook echt een paar van die Karens zag doen. Weet je wel, die lopen nu ook zo door de supermarkt en overal. En dus dat ik dacht, oh, maar misschien is dat dan een beetje wat ook gebeurde bij Facebook. Weet je wel, dat zodra die Karens op Facebook zitten met al hun glitterplaatjes en weet ik veel wat. Die waren zo overgedropen, aankomen, drijven vanuit hives. En die zaten toen op Facebook. Toen was iedere Gen Z'er millennial zo
gewoon weg. Ja.
Dus ik hoop nu ook dat met dat overal videobellen ook zo gebeurt. Ja. Dat je als Gen Z'er in één keer zo'n Karen dat ziet doen met zo'n windjack. En dat je dan denkt, ja, ik ga wel weer gewoon
appen. Ik ben er wel klaar mee.
Ja. Dat hoop ik.
Tijd. Nou, laten we hopen dat het zo is. Misschien ben jij een soort orakel.
Een soort orakel?
Je bent het orakel.
Ja.
Punt. Dit gaat gebeuren.
Dit gaat gebeuren, absoluut. Hey, en wanneer ga jij met een lege agenda naar Parijs? Of ga jij stiekem je laptopje meenemen en toch wat dingetjes afmaken?
Nee, ik ga niet dingen afmaken, maar ik ga wel aan mijn boek. Dus het is wel gewoon een soort... en ik heb een beetje voor mezelf dat ik dan zo... gewoon minimaal 3 uur per dag met mijn boek bezig moet zijn. Maar voor de rest ook gewoon dan echt niks. Dus ik ga ook gewoon lekker out of office aanzetten. Even niet op mails reageren. Geen dingen tussendoor. Ik denk dat wel goed werkt. Dus gewoon maar alleen maar inhaleren met kunst en cultuur en croissants. En, aan mijn boek schrijven.
Zo zielig. Valt helemaal
uit elkaar. Hoe gaat het? Ja, ik val echt uit elkaar. Ik voel me ook echt een soort opgewarmd lijk. Maar goed, het leven.
Ja.
Soms is het gewoon even zo.
Ik wilde het dus hebben over de regels van kwetsbaar zijn. Als maker eigenlijk. Omdat ik merk dat ik steeds meer behoefte heb om wat minder out there te zijn. Ik denk ik denk dat dat ook echt iets... voor iedere schrijver altijd wel een strijd is. Een innerlijke strijd. Want wij moeten geld verdienen. En dat heeft te maken met zichtbaarheid. Ja, dat is nou eenmaal zo voor heel veel mensen zoals wij.
Ja, gewoon makers ook.
Ja, hele leuke dingen zijn dat. Ik moet vanavond weer naar Goorlen voor een hele leuke avond. Maar ja, dat gaat ook wel weer over trauma en over intergenerationeel trauma. Over tweede, derde generatie Indische mensen.
Ja.
Heel erg over jezelf. Mm-hmm. En ik hoorde mezelf gisteren opeens zeggen, ken je dat wel eens, dat je dus een lezing staat te geven en dat je dan iets zegt dat je denkt, wow, dit is best slim. Dus, dat had ik helemaal niet zo bedacht.
Ja.
Maar ik denk dat dat komt omdat we er heel erg mee bezig zijn. En het gaat natuurlijk over, kijk, mensen denken dat wij zomaar achter een microfoon gaan zitten, gaan praten en dat dit dan is wat de uitkomst is. Dat dit zomaar gebeurt. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want die kwetsbaarheid van ons, die is heel doordacht eigenlijk. En die heeft ook bepaalde grenzen. Hè? En iedereen heeft andere grenzen. Maar ja, die zijn er wel. En ik had het gisteren over dat als je een podcast gaat gebruiken in het mbo en het hbo onderwijs, dat en je gaat... Het is heel verleidelijk, denk ik, voor leerlingen om dan te zeggen... Oké, prima, ik ga achter een microfoon zitten en ik ga over mezelf praten. En dan ga ik gewoon een paar gênante dingen. Weet je wel dat? Misschien iets over vroeger en zo. En ik zei dat voordat je persoonlijk werk gaat maken, moet je altijd heel goed nadenken over waar liggen mijn grenzen in die kwetsbaarheid.
Ja.
En hoe belangrijk zijn die grenzen in het persoonlijk werk? Nou ja, we hebben natuurlijk zelf ook wel eens ervaring gehad dat je bijvoorbeeld in interviews dat mensen over die grenzen gaan.
En, ja, totaal.
En hoe je dan moet reageren en wat er dan gebeurt. En ik merk dat mijn grens eigenlijk een beetje is vervaagd. Dat hij voor mij niet meer. Dus ik was het gisteren aan het vertellen van, nou, jullie moeten dat zo doen. Dan moet je echt bla bla bla. Toen dacht ik bij mezelf, oh ja, Holshuizen. En,
hoe zit dat met jou?
Hoe zit dat met jou? En ja, ik denk dat ik ook wel weer toe ben aan nieuwe grenzen voor mezelf.
Ja.
En dus ik vroeg, ja, heb jij dat ook?
Nou, ik herken het echt heel erg. Ik heb het eigenlijk precies hetzelfde nu. Mm-hmm. Maar ik denk dat het ook bij ons, wij hebben natuurlijk gewoon allebei twee boeken geschreven. Jouw tweede boek was natuurlijk fictie. We hadden natuurlijk altijd zitten er wel ook dingen van jezelf of thema's die je interessant zit of die je, weet je, op wat voor manier je dan ook wel toe verhoudt. Mm-hmm. Maar bij mij waren het natuurlijk wel twee echt heel persoonlijke boeken.
Ja, en bij mij was het mijn tweede boek voor deze tijd opeens ook weer heel erg non-fictie over grensoverschrijdend verdrag.
Ja.
Verdrag. Het grensoverschrijdende verdrag. Nou, ik ken heel veel mensen die dat ondertekend hebben, hoor. Het is de uitzending. Ja, het is de uitzending van de versprekingen. Freudiaans, ja. Prima. Sorry, ik onderbrak je. De boeken.
Nee, dat en dat we daar natuurlijk gewoon dan, dat je daar ook zo erg door wordt geconsumeerd. Inderdaad, heel veel lezingen, heel veel interviews. Maar dat het op een gegeven moment, het zijn natuurlijk ook thema's waar we voor een deel in ieder geval echt al, ja, eigenlijk best wel doorheen zijn gegaan al. Of gewoon ook heel veel hebben doorleefd. En waar je dus ook gewoon op een gegeven moment misschien een beetje klaar mee bent. En dat het gewoon ook niet echt meer resoneert met wie je nu bent. Of wat je nu belangrijk vindt. Of waar je nu veel energie aan wil geven. Mm-hmm. En ik denk dat het ook heel erg, tenminste dat ervaar ik bij mezelf. Ik weet niet hoe dat voor jou natuurlijk is. Maar wij zijn natuurlijk ook nu best wel, jij gaat theater in. Ik ben dan nu voor het eerst een echte roman. Nou, dat vind ik ook altijd dom te zeggen. Maar in ieder geval fictiewerk aan het maken. En ook met andere fictieprojecten bezig in andere vormen. En dat het ook daarvoor denk ik best wel belangrijk is om ook weer meer naar binnen te gaan. Mm-hmm. En dus minder soort, en dus met die nieuwe thema's bezig te gaan.
Yeah.
En minder soort van alles maar in de openbaarheid te gooien. Want dat kost toch, het kost gewoon fucking veel energie.
Ja,
en dat is ook in het verleden waard geweest, omdat we het heel erg belangrijk vonden om het over deze thema's te hebben. En omdat je iets in gang wil zetten, iets wil bewegen, iets wil bijdragen ook. En het ook voor onszelf op verschillende manieren, denk ik, heel waardevol is geweest.
Ja.
Maar ik vind het gewoon niet in ieder geval gek dat wij nu allebei dit ervaren. En dat we gewoon inderdaad ook weer opnieuw, dat is wel mooi wat je zegt, en dat heb ik ook niet zo gerealiseerd, maar ik denk dat dat ook bij mij zo is, dat inderdaad het gewoon een beetje vertroebeld is van wat zijn eigenlijk mijn grenzen en waar voel ik me nu nog goed bij. Dat, je bent natuurlijk ook altijd in verandering als mens. En dat is ook heel erg logisch, denk ik, wederom, dat je daar ook weer
En je weet ook dat het best wel lastig wordt dat, kijk, die grenzen die zet je voor jezelf. En je moet, het is dan aan mij weer omdat uit te dragen. Maar bijvoorbeeld straks als dat nieuwe boek uitkomt, journalisten en zo, die hebben helemaal geen idee dat mijn grens toch wel weer een beetje omhoog of naar beneden. Gaat hij dan omhoog of naar beneden? Nou, dat mijn grens even wat duidelijker is neergezet. En ik denk dat het bij mij nu ook heel erg speelt, omdat dat boek eraan komt, Dit komt nooit meer goed. Daar hebben we 19 persoonlijke verhalen geschreven met het thema Dit komt nooit meer goed. Nou, sommige zijn heel geestig, maar sommige zijn ook, ik had toen een keer een column geschreven over een aanrijding met een persoon op het spoor, dat ik dat had gezien op televisie. Daar heb ik het hier ook over gehad. En eigenlijk heb ik nu voor het eerst in één verhaal opgeschreven dat ik hier 5 keer mee te maken heb gehad. Wat natuurlijk krankzinnig is.
Ja.
Maar ik ben me nu ook al aan het voorbereiden op het gesprek. Ik wil niet over deze individuele kwesties praten.
Mm-hmm.
En ook niet, ik wil ook niet heel erg diep ingaan op maar 5 keer, hoe dan? Hoe kan dat dan? En wat doet, weet je wel, zo. En het is in het verhaal, ik wil heel graag dat het werk wat ik nu maak, helemaal wat ik schrijf, mm-hmm. dat op zichzelf staat. Dat is, sommige dingen zijn gewoon voor op papier.
Ja.
En dan kom je in een soort strijd met, ja, maar je moet dus ook een promotour doen, weet je wel?
Ja.
En ik denk dat waar ik ook een beetje bang voor ben, is dat die grens bij Zacht op Lachen, toen dat uitkwam, nou, door sommige journalisten is die echt genegeerd.
Ja. Ja.
En ik heb daar, ja, toch wel, nou, ik denk dat ik dat toch wel achteraf moeilijker heb gevonden dan op het moment, omdat op het moment daar ook nog een soort van overweldiging tegenover stond. Mm-hmm. Weet je wel, van succes en zo opeens. Ja, en dat ik daar nu toch wel zorgvuldiger mee omga. Maar ook weet dat dat eigenlijk niet meteen geaccepteerd wordt.
Ja.
Omdat, ja, hallo, jij schrijft het op. Ja, hallo, ja. Jij...
Ja, maar ik denk dat daar, en dat is ook dus op meer soort collectief niveau, dat we daar ook best wel uitgesproken in mogen zijn, dat het betekent niet als je iets opschrijft dat je maar overal mee moet dealen of dat het er allemaal bij hoort.
Ja.
Maar dat moet je ook gaandeweg leren. Want vooral als je gewoon fucking debuteert, heb je gewoon geen idee ook.
Ja. Ik werd toen een keer gebeld toen er nieuws was over dat vreselijke ongeluk met die stint, weet je wel? Ja. Toen werd ik dus gebeld door een talkshow. Hey, ja, je hebt vast wel gelezen. Aangezien jij, alsof ik dan een soort van expert was op ongelukken rondom spoorwegovergangen.
Ja, het is echt absurd.
Of zelfgekozen dood op deze manier. Ja, ik vond dat zo krankzinnig.
Echt schaamteloos.
Ja, ja, en ik dacht dus dat is zo grappig dat als je dan gisteren voor zo'n groep mensen staat en je jezelf hoort zeggen, ja, moet goed gesproken worden over die grenzen. Je moet dat goed voor je. Je moet echt. Ja. Weet je, wat betekent het nou eigenlijk? Wat betekent kwetsbaarheid?
Ja.
Want kwetsbaarheid is voor mij niet vertellen wat je hebt meegemaakt. Weet je, want dat kan ik echt met droge ogen. Ik kan met droge ogen zeggen, nou, dat en dat. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom met hoe deal je ermee en hoe ontwikkel je met zo'n last op je schouders of met, weet je wel, dat. En daar zit die kwetsbaarheid. Omdat dat dus heel erg fluïde is.
Ja.
En ik vind sowieso al, ik had het ook uiteraard ook nog over die hypocrisie versus voortschrijdend inzicht. Dat het zo vaak door elkaar wordt gehaald. Ik denk al van, weet je, wij zijn natuurlijk al zo kwetsbaar in deze podcast. Omdat ik weet zeker dat als ik er nu een van 10 weken geleden terugluister, ik dingen zeg waar ik nu waarschijnlijk niet meer achter sta.
Ja, ja.
En daar zit voor mij al zoveel kwetsbaarheid in wat wij maken.
Ja.
Dat, ik bedoel, vorige week zei ik gekscherend, nou, dit gaat echt wel een keer allemaal offline. Natuurlijk. Maar dat is ook zo. Want als je kijkt naar hoe tijd werkt.
Ja.
Wat wij maken is niet tijdloos. Want dat zijn wij ook niet.
Nee,
op dit moment. Dus...
Nee. En ook niet alles wat je inderdaad dus nu wil doen of belangrijk vindt of waar je nu over uitspreekt, daar heb je inderdaad over een jaar, nou precies wat jij zegt, misschien over een paar weken, maar in ieder geval over een jaar of over 2 jaar, denk je daar waarschijnlijk in ieder geval voor een deel echt anders over. Of heb je misschien inderdaad überhaupt gewoon geen zin meer om elke week vooral over jezelf te praten. Dat is gewoon wel hoe het gaat.
Ja, en ik merkte dus ook nu na dat boek schrijven met 19 verhalen over mezelf, dat ik nu die 4000 woorden, dat is wel fictie. En ik dacht, wat lekker. Wat een verademing.
Ja, ja.
Het werkt echt, daarom heb ik er denk ik ook geen stress van, omdat het me heel erg ontspant. Omdat ik denk, het is helemaal niets, Malou. Noem mijn naam. Ja, zo heet ze. Leuk.
Olivia. Ja. Ik ga lekker schrijven over Olivia.
Olivia.
Let's go.
Yay. Dat.
Ja. Nou, sounds good.
Nou, daar wilde ik het dus eventjes over hebben. Dus dat speelt heel erg bij mij. En ik denk dat we het hier vast nog wel een paar keer meer over gaan hebben. En ook mochten er hele drastische veranderingen doorgevoerd worden in de podcast. Dat zou zomaar kunnen.
Ja.
Maar dat vind ik ook heel leuk aan deze podcast en aan onze luisteraars. Dat iedereen groeit met ons mee. Dat vind ik er heel leuk aan.
Ik ook, ja.
Als je kijkt naar de eerste aflevering en wat we nu maken. Dat is echt een wereld van verschil. Maar ik merk wel dat wij voor deze podcast voor mensen maken die daar zelf ook en heel veel begrip voor hebben en zelf ook mee worstelen. Mm-hmm. Dus ja. Even een shout-out naar de luisteraar.
Naar de luisteraar. Mooi.
Ja. Zullen we doorgaan?
Ja, let's do it.
Oké.
Your attention, please. This is an important announcement.
Het is weer tijd om lekker naar boeken te luisteren. Storytel. Ja, we krijgen niet genoeg van het luisteren op deze fantastische app, Storytel. Van klassiekers uit binnen- en buitenland tot de nieuwste romans. Van poëzie tot kinderboeken. Non-fictie, thrillers, voor ieder wat wils. Dus.
Ja, er zijn dus echt duizenden e-books en luisterboeken. Maar het is ook e-books, dat vergeten mensen nog wel eens. Op Storytel, je kan lekker switchen tussen lezen en luisteren. Heel veel gemak. Nou, ik zit dus volgende week in de Thalys, want ik ga naar Parijs in mijn eentje. En ik word wel best wel snel wagenziek. Dus ik vind gewoon...
Echt?
Ja, ja, zo kut.
Dus kan je ook niet werken in de trein?
Nee, echt minimaal.
Oh.
Dus dat is inderdaad niet fijn. En dus gewoon normaal lezen, dat doe ik dus ook eigenlijk bijna niet. Maar ja, Storytel is er natuurlijk top voor. Want dan kan ik gewoon lekker luisteren. En wel gewoon boeken tot me nemen. Ik heb best wel even behoefte. Ik heb de laatste tijd een paar echt intense, heftige boeken gelezen of geluisterd. Ik heb ook even zin in iets lichts.
Mm-hmm.
En ik hoor heel veel goede verhalen over de bundel Gun iedere kabouter zijn eigen muts van Avant Corsius.
Ja.
Dus ik denk dat ik daar lekker mee ga beginnen. Maar goed, mijn hele boekenplank staat vol.
Ja, inderdaad.
Dus genoeg keuze.
Het is heel grappig, want met luisterboeken kan ik dus wel twee boeken tegelijk luisteren. Weet je wel, ik heb echt wandelboeken. En dit zijn anders dan sommige treinboeken of zo. Dat is heel grappig. Maar ik ben nu bezig met Ik ben er niet van Lize Spit. En daarna ga ik waarschijnlijk Het smelt ook doen. Ja. Maar,
ja.
Alleen in 1000 mensen staat eindelijk op Storytel. Ja. En,
zo fijn.
Ja, ik ben er heel blij mee. En het was zo
fijn.
Heb je
al reacties gekregen?
Ja, ik heb reacties gekregen. Er staan echt al drie hele mooie reviews. Ik vind dat
fijn.
Zo leuk.
Ja.
Ik vind het zo ontzettend leuk dat... Ja, mensen, je ziet ook gewoon hoe lang ze hebben geluisterd. Want je ziet dat het boek 7 uur en nog wat minuten duurt. En ja, dat mensen dan al na 2 dagen dat hele boek hebben geluisterd. Zoveel tijd, weet je wel, eraan hebben geschonken. En dan ook nog de moeite nemen om daar iets ontzettend liefs over te zeggen. Vind ik echt, echt wel heel bijzonder.
Ja, dat dus, is het ook.
Ja, dus ik loop nu al 2 dagen zo... af en toe ook een beetje te kijken, het in de gaten te houden.
Ja.
En ik ben er gewoon heel blij mee en ik ben er heel trots op. Ik ben sowieso heel trots op dit boek. En het luistert goed weg, hoor ik. En Rins is natuurlijk een soort audio...
Freak!
Een nerd. En die belde mij ook zo helemaal op zo... Het klinkt zo goed in de auto.
Dat
was ook zo.
Zo
oh my god, hij heeft dat boek echt al 70 keer gelezen. Dan moet hij het ook nog weer gaan lezen.
Echt de meest begane partner ever.
Ja, dus ik ben, ik ben er echt heel blij mee. Ja.
Echt leuk, schat.
Ja.
Ja, nou, misschien ga ik hem ook nog wel luisteren.
Yeah.
Nee, maar ik heb hem natuurlijk voor mogen lezen. Of tenminste, voordat hij verscheen. Maar wel zo, weet je wel, met kopietjes. En ook al nu best wel, of gewoon kopietjes, gewoon print. Maar best wel weer een tijdje geleden.
Mm-hmm.
En ik heb eigenlijk ook wel weer zin om, want ik heb hem ook best wel snel toen gelezen. Omdat ik gewoon het zo leuk vond dat ik het al mocht lezen. En ik wilde jou natuurlijk gewoon reactie geven. En ik weet hoe spannend het is als iemand die je gewoon ook kent. Of weet je, waar je het ook heel veel over werk of hebt, als die het leest. Dus ik dacht, ik wil ook niet soort van dan jou te lang in spanning houden. Maar ik heb het dus misschien gewoon op stukjes best wel vluchtig gelezen. Dus ergens denk ik dan ook, oh, best wel lekker. Misschien heb ik dat ook wel in Parijs doen.
Ja, gewoon, ik heb jouw boek ook gelezen en geluisterd.
Echt leuk. Ja. Nou, Yay. Love it for us. Ja. Wat ook leuk is, is dat elk jaar zijn er Storytel Awards. En ja. Ik mocht afgelopen jaar best wel een lang verhaal schrijven voor die orgasmereeks. Nummer 3 alweer. Toen ook wel gedeeld, allemaal ingesproken door Clarice Gagar, vriendin van jou. Ja. En gewoon geweldig mens en maker ook. Maar die is nu genomineerd voor de Storytel Awards. Dus dat is heel erg leuk. Goed. Dus hey, als mensen zin hebben om te stemmen, doe het vooral.
Maar jij hebt dat toch vorig jaar gepresenteerd, die Storytel Award?
Ja, was echt fucking leuk.
Wat grappig. En ga je dat dit jaar weer doen of niet?
Nee.
Oh, nee. Anders zou het wel grappig zijn. Stel nou dat jij het presenteert en dan ook wint met deze reeks. Dat
is echt... Ja, maar vorig jaar was hij dus ook genomineerd. Dat had ik ook al ervoor geschreven. Ja, dus dat was toen ook best wel geinig en raar.
Wat grappig.
Ja, om een kleine wereld. Maar het is wel, ik vind het ook een heel leuke reeks. Het is ook gewoon, daar komen ook altijd fucking veel reacties op. Mm-hmm. En hier wordt ook al vaker over gehad dat het soms gewoon heel leuk is om erotische verhalen te beluisteren, omdat je veel meer soort van je eigen fantasie eraan kan koppelen in plaats van met beeld, weet je wel.
Ja.
Wow, ik opeens ook helemaal ongemakkelijk om over seks te praten. Ja, ik heb het echt van jou overgenomen, je hebt me aangestoken. Anyway.
Goed, genoeg inspiratie. Genoeg inspiratie om weer te gaan lekker luisteren. En lezen. Ik hou het even bij luisteren, want volgens mij kan ik niet eens meer lezen. Ik kan het in ieder geval niet meer voorlezen. Maar goed, goed nieuws met onze speciale code story.tel/tussen30en doodgaan krijg je in plaats van de gebruikelijke 14 dagen om echt even, krijg je 30 dagen gratis om echt eventjes goed van het aanbod. Woorden, het zijn maar dingen.
Het zijn maar dingen. Taal is een construct. In ieder geval kan je lekker 30 dagen
taal
luisteren.
Taal is een emotie. 30
taal is een emotie, construct en illusie. Gelukkig kan je maar lekker luisteren. 30 dagen. Ja, onze boekenplank start te vinden. Onze eigen boeken. Nou, we hebben nu al heel veel andere dingen ook getipt.
Precies.
Dus sla lekker je slag en ga lekker luisteren. /lezen. Veel plezier.
Tips.
Wat tip jij?
Ik tip. Sorry. Ik heb een YouTube-serie. Je moet het eigenlijk kijken op YouTube. Het is ook een podcast.
Oh, maar
het heet Radio Willekeur. Mm-hmm. En het is van cabaretiers Andries Toenroe, Stefan Hendricks en Ruud Smulders. Mm-hmm. En zij improviseren een hele radio-uitzending. En het is echt heel erg grappig.
Ja?
Het is echt heel erg grappig. Ze doen het. Het komt iedere werkdag in je favoriete podcast-app. Er zit echt ongelooflijk veel werk in. Het is onder muzikale begeleiding van Bram Bauwers. Dus er zit ook live muziek bij.
Wow, wat ziek. Ja, elke dag.
Ja, en het
elke
is
werkdag.
Elke werkdag. En het is geïmproviseerd, maar met. Het zijn ook gewoon allemaal hele goede acteurs. Dus om een voorbeeld. Nu ga ik dus waarom het grappig is proberen uit te leggen.
Dat moet je eigenlijk nooit doen.
Maar iemand speelt een radiopresentator en iemand speelt de gast. Mm-hmm. En de gast weet niet op dat moment wie hij is. Dat krijg je dus ter plekke te horen. Dus er is er eentje met. Nee, ik ga dat helemaal niet doen. Je moet gewoon Radio Willekeur. Kijk het op YouTube. Want als je het erbij kijkt, dan zie je ook dat ze zo hard moeten lachen en hun best moeten doen om niet te lachen, om in hun rol te blijven. En ze proberen elkaar natuurlijk ook gewoon keihard te naaien en eruit te halen. Ja, het is gewoon het is echt heel grappig. En helemaal voor als je gewoon even bloedzagrijnig bent, dan is het echt een aanrader. Radio Willekeur.
Nice. Oké, ik tip de naaktkalenders van Lara Verheijden, fotograaf. En zij maakt nu al een paar jaar, maakt ze elk jaar 1 of meerdere naaktkalenders. En dat is dus gewoon een kalender om verjaardagen bijvoorbeeld of andere belangrijke momenten op te schrijven. En dus met naaktportretten. Hoe naakt, dat verschilt per foto. Soms zie je iemands billen, soms zie je iemands geslachtsdeel, soms zie je iemands borsten, soms zie je alles. Maar het is op een hele. Ja, zij is gewoon een fucking goede en creatieve fotograaf. Dus het zijn echt hele vette, mooie, originele beelden. Het is heel rauw, documentair, maar ook artistiek. En ik had mijne al een tijdje geleden besteld. Maar toen was iets misgegaan of zo. En toen dit jaar had ze. Ze doet ook al een paar jaar nu de Lowlands naaktkalender. En ze gaat vaak naar het buitenland toe. Ze heeft ook een keer de Berlijn naaktkalender gemaakt. Maar het is ook meerdere in Amsterdam. Maar nu ook in Tokio. Dat mijn pakket was vertraagd. Heb ik en de Lowlands kalender nu. En die uit Tokio.
Wat cool.
Dus ik ga lekker in mijn huis 2 naaktkalenders hangen. Op verschillende plekken. Maar het ziet er zo vet uit. En ik vind dit gewoon. een heel goed voorbeeld van eigenlijk kunst. Het is gewoon natuurlijk kunst. Dus ja, het is kunst in je huis. Maar ook een heel leuk cadeau. En ja, ik kreeg het gisteren in de post vanochtend zo opengemaakt. En ik werd er gewoon helemaal zo blij van. Weet je, dat je denkt, oh ja, echt vet, vet leuk cadeau voor mezelf. Of dus voor iemand anders ook
ja,
een goed cadeau.
Heel
dus
leuk.
Ik dacht, nou, dat is ook, denk ik, leuk voor onze luisteraars.
Zeker.
Dus de naaktkalender van Lara Verheijden. Je kan haar opzoeken op Instagram of gewoon naar de website. Google ja, het. En koop alright, het.
Top. De levensvraag. Het is een lang verhaal. Moeten we hem samen lezen? Of lees jij hem?
Ik ga een poging doen.
Oké.
Okay. Nee, meiden. Jij ook.
Ja, ik vertrouw jou even niet vandaag. Met de tekst. Love you still. Ik heb jullie podcast pas ontdekt en gelijk alles gebinged. Superleuk. Nu mijn levensvraag. Een paar jaar geleden is een oude vriendin van mij overleden. Ze was mentaal erg ziek en ging al jaren tussen begeleid wonen naar gesloten inrichting heen en weer. Over de jaren is het contact verwaterd tussen haar en de vriendengroep die we hadden. Het klinkt misschien taai, maar het werd op een gegeven moment erg moeilijk om met haar bevriend te zijn, omdat ze de realiteit door haar ziekte zo kwijt was. Wij moesten door met ons leven. Over de jaren ben ik ook het contact kwijtgeraakt met de rest van de vriendengroep, tot een van de meiden uit die groep toevallig bij mij in de klas kwam een paar jaar later. De klassen zijn klein, dus het contact is redelijk nauw. We waren niet per se vrienden, maar konden het prima vinden met elkaar. Toen onze gezamenlijke vriendin overleed, kwam ik erachter via social media. Heftig, maar niet geheel onverwacht. Ik belde gelijk de enige vriendin die ik nog heb van die tijd en stuurde ondertussen een berichtje aan mijn klasgenoot. Ik wilde liever dat ze het van mij hoorde dan via social media. Nu bleek dat de klasgenoot het al lang wist. Zij is namelijk overleden door te stoppen met. Of die vriendin dus, is namelijk overleden door te stoppen met eten in overleg met haar artsen. Een soort euthanasie zou je kunnen zeggen. De vriendin die is overleden had mijn klasgenoot uitgenodigd om afscheid te nemen. Dat heeft ze dan ook gedaan, ongeveer een week voor haar dood. Ik kan de overleden vriendin niks kwalijk nemen. Het is haar goed recht om te kiezen van wie ze afscheid wil nemen en van wie niet. Wel had ik graag van de klasgenoot een heads-up gehad over dat onze oude vriendin zou komen te overlijden. Puur informatief. Maar dat heeft ze dus niet gedaan. Ik heb me hierover erg boos gevoeld en het haar erg kwalijk genomen. En een paar jaar later blijft dit hangen. Ik voel alleen niet zo de behoefte om het gesprek met haar aan te gaan. Nu de vraag, kun je rouwen om een persoon waar je al lang geen contact meer mee hebt? En hoe kom je over deze boosheid heen van niet geïnformeerd worden over een overlijden?
Ik vind het een mooie vraag. En ik denk dat mijn eerste reactie is, kijk, je kan wel boos zijn op die vriendin die het jou niet heeft verteld. Maar misschien wilde die vriendin dat niet. Dat ze dat van tevoren zei. Want dat stoppen met eten, dat heet versterven. Dat is heel naar. Dat is een hele nare dood. En dat is ook heel naar voor een omgeving. En ik denk dat, kijk, die woede, dat je die woede voelt, dat is natuurlijk allemaal onverwerkt verdriet. Dus ik denk dat je daarin juist, om je vraag te beantwoorden, kun je rouwen om een persoon waar je al lang geen contact mee hebt. Ik denk dat je dat onbewust al aan het doen bent, omdat je zoveel woede voelt nog over die situatie.
Ja, dat is ook rouwen.
Ja, dat is ook rouw. En dus, kan je rouwen om een persoon waar je al lang geen contact meer hebt? Jazeker. Ja, zeker. En dat kan ook nog over 10 jaar of over 20 jaar. Want het is gewoon, weet je, dat het zo gelopen is. En dat je daar gevoelens bij hebt. En dat jij het anders zou doen. Of anders had gedaan.
Mm-hmm.
Dat voel je. Dat doet gewoon pijn. Ik denk niet dat je moet gaan zoeken naar een soort schuldvraag of zo. Wel, toch ergens proberen te accepteren dat dit nou helemaal zo is gegaan. Maar je mag daar ontzettend verdrietig over zijn. En bij die verdriet hoort natuurlijk ook woede. Ja. Dat hoort er gewoon bij.
Ja. Ja, ik denk, nou, daar sluit ik me helemaal bij aan. Ik denk ook dat als je dus ergens wel, je zegt dat je niet behoefte hebt om het gesprek aan te gaan, maar soms is het wel, als je dus die woede blijft voelen, dan wil je daar wel iets mee. Dat begrijp ik heel goed. Mm-hmm. Dan kan je toch nog kijken, als je wel blijft voelen van, ik heb toch het gevoel dat ik iets met haar moet of wil, dat je bijvoorbeeld een brief schrijft en dat je ook zegt van, ik weet natuurlijk niet wat de motieven waren dat je niet hebt gezegd, maar het heeft mij wel gekwetst. Ja. Ik vind het er moeilijk mee en dat is niet soort van met een vinger wijzen naar jou, maar ik wil ja, wel dat wel delen? Of misschien wil je daar zelf nog iets over kwijt? Of ja, als dat dus goed voelt, of als je denkt dat het nodig is, dan denk ik je dat best wel kan doen, ook al is het een paar jaar later. En ook ja, al kan zij daar waarschijnlijk niet echt iets aan doen, of heeft inderdaad misschien die overleden vriendin dat ook wel echt aan haar gevraagd van, ik wil het klein houden, of ja, wil je het bij jezelf houden zo?
Ik kan wel, wat ik kan zeggen hierover, omdat eigenlijk zit ik in een soortgelijke situatie met iemand. Ik zit ook in een situatie waarin relaties zijn verstoord en iemand heel erg ziek is. En wat ik heel erg voel is, is het mijn plek wel om mensen te informeren hierover? Ja. Het is mijn, ik voel gewoon heel erg, het is, volgens mij is het mijn plek niet. Ik zal er nooit over liegen of als iemand ernaar vraagt. Maar om een telefoon te pakken en om eventjes iedereen op te bellen, terwijl ik weet dat diegene dat helemaal niet wil, is heel moeilijk. En achteraf, ik weet niet hoe dat gaat zijn achteraf, maar ja, weet je wel, dan ga je dus het gesprek voeren. Ja, ik wist het al heel lang. Maar ik dacht, en ik bel je nu pas. Want dan is je weer, waarom heb je dan niet eerder gebeld? Dus het is, weet je, om even een voorsprong te nemen op het eventueel antwoord van zo'n vriendin. Mm-hmm. Het is heel moeilijk om je plek te kennen als iemand overlijdt. Waar je, waar je niet in eerste rang, in eerste kring heel dichtbij bent.
Ja,
maar als je er iets, het wordt zo moeilijk, het is zo ingewikkeld om dan ruimte in te nemen. En dat heeft dus ook te maken met mensen informeren, voor je beurt spreken.
Ja.
Ik vind dat zelf heel moeilijk. Ik heb daar heel veel moeite mee. Dus,
ja, dat is het ook.
Ja.
Dus ik denk inderdaad wat jij ook al zegt, dat probeer niet te veel bezig te zijn met die schuldvraag.
Nee.
En kijk heel erg wat, en dit, hier hebben we het ook al vaker over gehad als het gaat over rouw, maar kijk, wat probeer te voelen wat jou hierin helpt. Inderdaad, helpt het nog om toch nog een ritueel hieraan vast te binden?
Precies.
Of om bijvoorbeeld een brief te schrijven naar de overleden vriendin, of naar muziek te luisteren die jullie vroeger luisterden, of soort op wat voor manier dan ook herinneringen op te halen. Misschien toch nog met andere mensen uit die vriendengroep van vroeger contact zoeken. Als je wel denkt van delen met iemand voelt fijn, of ik wil het hier toch nog met mensen over hebben. Of met vrienden nu in je leven. Weet in ieder geval dat rouw gewoon in zoveel verschillende gedaantes komt, op zoveel verschillende momenten. Mm-hmm. Dat voelen inderdaad er ook bij hoort. Maar dat je daar ook dus echt ruimte voor mag maken. En dat dat niet gek is.
Ja, en ik zit ook een beetje te denken, hoe zou ik me voelen als iemand nu naar mij toe zou komen en zou zeggen, hey, waarom heb je me niks verteld?
Ja.
Ik zou dat wel kunnen, ik zou die vraag wel gewoon kunnen beantwoorden. En ik zou dat niet heel erg vinden.
Nee, precies. Dus ik denk, als je toch wel denkt van dat gesprek aangaan is om wat voor reden dan ook nog fijn of helpt mij of is waardevol, dan kan je dat denk ik zeker doen.
Ja.
Proberen,
En ik vind het ook gewoon mooi dat je daar nu na zoveel jaar toch, weet je, het is toch belangrijk. Het is dus toch belangrijk. En het is belangrijk genoeg dat je het in ieder geval nu al onder woorden weet te brengen.
Ja,
dus,
zeker.
Ik denk dat dat ook al een hele goede en mooie stap is. En heel liefdevol.
Ja, dus, zeker.
Nou!
Okay. Nou, zet hem op. Dit was aflevering 131.
Ja.
Allemaal doorstaan. Ondanks spraakgebreken en winterdepressies en andere trammeland.
Precies.
Wil je samenwerken, net zoals Storytel en De Warme Winkel bijvoorbeeld, dan kan je mailen naar Jul of Amanda.
Ja.
Tussen 30 en 30 @gmail.com.
We hadden weer leuke samenwerking in de mailbox.
Ja.
Ja.
Echt we love it all. Echt heel leuk. Heel veel dingen die bij ons passen. Dus daar zijn we super blij en dankbaar voor.
We zijn zo dankbaar.
Zo dankbaar. Jezus. Nou, wij gaan onszelf even uitlaten. De zon in. Yay. Blijf ons levensvragen sturen. Kan via de DM tussen 30 en dood gaan. @tussen 30 en dood gaan op Instagram. Of is ook via de mail. En we zijn er volgende week weer.
Doei.
Ciao, ciao.
Doei.